Maatschappelijke ontwikkelingen in het licht van de Bijbel is dus het thema van deze vier avonden. En in deze vier avonden gaan we samen nadenken over vier thema's. Het eerste thema, en daar willen we vanavond over nadenken, gaat over de waarde van de mens. Het tweede thema, dat gaan we over twee weken met elkaar bespreken, gaat over de identiteit van de mens. Wie ben je als mens? Wat is het verschil tussen man en vrouw? Waarin kun je je identiteit terugvinden? Heel interessant, vooral in de afgelopen tijd waarin dat zo omhoog gekomen is en waarin je ervaart dat als christenen hun nek uitsteken, of je zou bijna kunnen zeggen als christenen uit de kast durven te komen, dan krijg je de wind van voren. En dus dat hebben we de afgelopen week wel gezien. En ik denk dat er wel een beetje waarheid in zit als minister van Engelshoven dan op een gegeven moment zegt, ja, als we hiernaar luisteren, dan gaan we weer helemaal terug in de tijd. Dan denk ik van, ja, kom dat nog maar, hè? Bekeren is ook terugkeren, hè? En dat we, misschien zijn we wel een heel eind op weg gegaan op een verkeerde manier, en dan moet je soms wel eens terugkeren. En naar het punt gaan waar het fout gegaan is. Dus teruggaan in de tijd. Denken we in de economie natuurlijk, in deze hoogconjunctuur denken we altijd dat is fout. Maar een paar stappen terug doen, dat hoeft helemaal niet altijd fout te zijn. Dus de tweede avond gaat over de identiteit van de mens. De derde avond gaat over de snelheid in het menselijk leven. En dat gaat met name over de rol van sociale media. En het vluchtige van het leven, dat er geen tijd meer is voor het belangrijkste. En de vierde avond gaat over het doel van de mens. Wat is nou eigenlijk Gods wezenlijke doel, waarom hij de mens gemaakt heeft? Dat zijn de vier avonden die we met elkaar hopen te houden hier. En we hopen ook, zoals andere jaren, weer een hele mooie tijd met elkaar te mogen beleven. En dat plaatsen we allemaal in het licht van de Bijbel. Wat zegt de Bijbel daarover? En vandaar dat we zullen het benoemen wat er gebeurt, en we komen terug naar wat er in de Bijbel over staat. Als we het gaan hebben over maatschappelijke ontwikkelingen in het licht van de Bijbel, dan kunnen we als eerste zeggen dat er de laatste 50, 60 jaar heel veel veranderd is. Het is als een stroomversnelling gegaan. En juist de laatste, we zeggen wel eens, en dat is een bekende term, we hebben het over de roerige zestiger jaren. De roerige zestiger jaren. In de zestiger jaren, 1960 tot 1970, is er heel veel veranderd. Of is er heel veel begonnen te veranderen. Op, ik noem er maar een paar, op wetenschappelijk gebied, op maatschappelijk gebied en op sociaal gebied. Als we het hebben over wetenschappelijk gebied, vanaf dat moment, ik weet nog wel heel goed dat in de 60 jaren het heel in was bijna een soort modeverschijnsel om in de evolutietheorie te gaan geloven. Met name in die tijd, de God is dood theologie. De evolutietheorie had een enorme opgang in de jaren 60. En men zei dus dat de evolutietheorie veel aannemelijker is dan de schepping. Men meent vandaag de bouwstenen gevonden, ontdekt te hebben van het menselijk leven. Dat stond nog niet zo lang geleden in de krant. En ook voor de televisie kun je regelmatig uitzendingen vinden waar wetenschappers zonder meer zeggen, wij kennen vandaag de bouwstenen van het menselijk leven, waardoor wij in staat zijn, letterlijke citaat van deze professor, waardoor wij in staat zijn om met deze bouwstenen te bouwen en het menselijk leven te verbouwen. Dat is dus begonnen in de 60e jaren. We hebben te maken in deze tijd met de kunstmatige intelligentie, waarin de computer uiteindelijk, en daar is men best bezorgd over, en met name als ik het heb over Bill Gates, van de grote man, Bill Gates of Elon Tesla van Musk. Elon Musk. Als we het hebben over Stephen Hawking, die nog niet zo lang geleden overleden is. Dan hebben we het over drie hele bekende wetenschappers die de wetenschap ervoor waarschuwt dat we met kunstmatige intelligentie, waarin computers zelf gaan denken, dat we een grens overschrijden waardoor de mens ontroond wordt en de mens het niet meer kan controleren wat er gebeurt. Je hebt nu al in defensie te maken met killer robots die een opdracht geeft om mensen uit te schakelen en je hoeft er niets meer aan te doen en het gebeurt. Dus zover zijn we al. En ja, waardoor we kunstmatig iets maken van iemand, iets wat hoger staat dan de mens. Er wordt ook in de Bijbel gesproken over iets, een beeld, wat op een gegeven moment een geest krijgt, wat gaat leven, wat gaat denken, wat gaat... Nou ja, in Openbaring kunt u erover lezen. En het zou zomaar kunnen zijn dat dit de voorbode is hiervan. Niet alleen op wetenschappelijk gebied, maar ook op maatschappelijk gebied is er heel veel gebeurd vanaf de jaren 60. Ik weet niet hoe dat bij u ging, maar ik, toen in de jaren 60 was bij ons in de straat, was er één omaatje, oma Jansen, die had een televisie. En zaterdagmiddag mochten we met een dubbeltje naar oma Jansen. En die had tussen de stoelen een paar planken neergelegd. En mocht de hele straat daar, de kinderen van de straat, daar voor een dubbeltje televisie komen kijken. Dat was dan voor een dubbeltje. En dan ging het naar Pipo de Clown kijken. En naar De Verrekijker. En naar Zwiebertje. En zulke soort programma's. En dat was natuurlijk prachtig om dat allemaal te mogen meemaken. Maar dat was het begin van de televisie. Nou, wie heeft vandaag geen televisie of flatscreen of de muur behangen met een heel groot scherm? In die jaren had mijn vader, omdat hij evangelist was, aan de muur zo'n basilieke zwarte telefoon hangen. En wij waren de enige in de straat. Dus als er gebeld moest worden naar de dokter, kwamen ze vanuit de buurt of vanuit de straat naar mijn vader toe. Mogen we alsjeblieft even bellen, want er is iets ergs gebeurd. Dat was in de jaren 60 toen men begon met de telefoon. In de jaren 60 begon men met de pc, met de computer. Eerst met allerlei soort cassettebandjes en het breidde zich steeds verder uit. Het is allemaal begonnen daar in de 60er jaren. Waardoor de maatschappij door tv, telefoon en computer in een no time veranderd is. De mobiele telefoon, de sociale media, heeft het hele maatschappelijk leven vandaag volledig veranderd. En dan hebben we het over de laatste 50 jaar. Als een tiener 's morgens naar school fietst en halverwege komt een jongen of een meisje erachter, dat maakt niet uit of het een jongen is of een meisje, erachter van, ik ben mijn brood vergeten mee te nemen, dan fietsen ze gewoon door. Maar als ze halverwege ontdekken van, ik ben mijn mobieltje vergeten mee te nemen, u begrijpt het wel, hè? Of je nou te laat komt of niet, we rijden terug, we halen het mobieltje op, want zonder mobieltje ben je onthand. En dat ga je steeds meer zien, dat een mobieltje, een iPhone, wat het ook is, als het ware een soort verlengstuk geworden is van je lichaam. Je hebt het gewoon nodig. Je kunt niet meer zonder. Alles wordt inzichtelijk. En de privacy wordt zo onder druk gezet, dat alles wordt controleerbaar. Ja, dat is de tijd waar we vandaag in leven. Door de snelheid, door de oververhitting van de economie zijn we de laatste jaren ertoe gekomen dat we te maken krijgen met een 24/7 economie. De economie moet doordraaien. En het is toch zonde om ja, op zondags je winkel te sluiten. Het is toch zonde om op zondag ja, dat de hele economie stil te leggen. En we hebben dus te maken met de zondagsviering. Ja, daar hoef je die 60 jaar geleden echt niet aan te denken. Maar nu hebben we de zondagsviering met z'n allen zo'n beetje afgeschaft. Er zijn eigenlijk in de meeste plaatsen in Nederland is er gewoon de zondagsopening. En worden mensen soms ook gedwongen, ook christenen om te werken, of christenen die gewoon gedwongen worden om een winkel open te laten. Dat is de tijd waar we vandaag mee te maken hebben. En de snelheid van het leven vraagt om snelle communicatie. En u moet eens weten, hele snelle communicatie heb je natuurlijk met internet. Maar hoe kwetsbaar is het niet? Heel kwetsbaar. De elektriciteit kan uitvallen of wat dan ook en je kunt niet meer kopen. De winkels die moeten gesloten worden. Dus het is aan de ene kant, we hebben die snelheid nodig. Maar tegelijkertijd is het zo kwetsbaar als men kan. Of we willen ons snel verplaatsen. Als je dan gisteren kijkt naar het fileleed wat er was. Of de file nou 200 kilometer of 600 kilometer was of 2300 kilometer. Dat laten we dan maar even in het midden. Maar je staat uren vast. Door het fileleed. Ik weet niet of u dat nog weet. Maar toen ik met mijn vader wel eens mee ging spreken in het land, kwamen wij bij Oude Rijn, het grote verkeersplein in Midden-Nederland. En het was 60 jaar geleden nog gewoon een rotonde. Ik zie het nog steeds met die geel-zwarte blokjes aan de zijkant. En daar moest je omheen rijden. Nou, dat kan vandaag natuurlijk helemaal niet meer. De wegen lopen vol. En we weten niet meer hoe we het allemaal klaar moeten krijgen. Op sociaal gebied is er in de 60e jaren ook heel wat in gang gezet. Weet u, de 60e jaren vormen het begin van de popmuziek. En de popmuziek die is hier naar name gebracht door de Beatles. Dat was in de 60e jaren. En door deze popmuziek hebben we te maken gekregen uiteindelijk het gevolg daarvan met de LSD-toestanden, met de verdovende middelen in Amsterdam. In het Vondelpark. Ik weet niet of je de beelden nog kunt zien. Of daar bij de Dam. Waar de jongelui toen allemaal overnachten en niet meer weg te krijgen waren. Verdovende middelen. Seksuele losbandigheid. Men zei toen al. Seks, drugs en rock'n'roll. Daar zal de wereld door veranderen. Nou, de wereld is inderdaad veranderd. Ook in diezelfde tijd demonstreerden de vrouwen in Amsterdam met blote buiken. En ze riepen, ze riepen hun zelfbeschikkingsrecht uit. En ze riepen daar baas in eigen buik. Want de vrouwen wilden zelf wel weten wat er met hun buik en de inhoud van hun buik mocht gebeuren. En niet lang daarna eisten zij het recht op abortus en ze hebben het gekregen. Kort daarna kwam de euthanasiediscussie. En vandaag krijgen we te maken met het resultaat. Als mensen met het leven klaar zijn, dan moet je ook het recht hebben. En dat zult u in deze bijbelstudie steeds meer ontdekken. Dat het mens, het recht van de mens, wordt steeds meer misbruikt voor het recht van de vrouw. Of het recht van gelijkheid. Of het recht van, ja, u begrijpt wel, het wordt allemaal naar je eigen situatie toegetrokken. Nou, het recht om uit het leven te stappen. De bescherming van de zorg en de zorg voor de zwakkeren, de kwetsbaren in de samenleving, is zo goed als weggevallen. Hoe werken deze ontwikkelingen? In de wetenschap, in de maatschappij, in het sociale leven, door in ons persoonlijk leven. In het leven, in de kerk, in het gezinsleven. Nou, om daar een antwoord op te geven, is het goed om eerst eens even met elkaar na te denken dat wij vandaag, of in dit jaar, een heel speciaal jaar meemaken. 400 jaar geleden kwam in Dordrecht de Nationale Synode bij elkaar. U heeft er zeker over gehoord. De Nationale Synode, niet alleen de hoogleraren en de wetenschappers, de bijbelwetenschappers uit Nederland, maar ook uit Europa, kwamen samen in 1618 en 1619 voor een aantal zittingen van de Nationale Synode. In deze Nationale Synode werd een besluit genomen om de Bijbel hele Bijbel, het Oude en het Nieuwe Testament, te vertalen in het Nederlands. Was daar voor die tijd geen Nederlandse vertaling? Ja, er waren verschillende Nederlandse vertalingen. De ene was vertaald uit de Luthervertaling, dus een vertaling van een vertaling. De andere was vertaald uit het Engels. En op een gegeven moment heeft de Nederlandse regering, de Staten-Generaal, heeft gezegd, heeft ook gevonden dat het zo belangrijk was dat wij in Nederland een echte vertaling hebben van de Bijbel vanuit de brontekst, vanuit de grondtekst. En toen zijn 4 geleerden aangesteld die het Nieuwe Testament, die het Oude Testament moesten vertalen, en 6 wetenschappers, die het Nieuwe Testament moesten gaan vertalen. Toen werden er 4 hoogleraren aangesteld die vertalingen moesten controleren. En deze 14 geleerden kregen van de Nederlandse regering de taak om de Bijbel vanuit de grondtekst in de Nederlandse taal te vertalen. En dat hebben ze gedaan in Leiden. In Leiden kregen ze de plaats waar ze dat moesten doen. En dat gebeurde in een tijd, misschien heeft u er ooit wel eens van gehoord, dat er in Leiden uiteindelijk de pest uitbrak, de Leidse pest. Duizenden mensen werden besmet en stierven. En ze hebben overwogen om deze groep geleerden uit Leiden weg te halen, want het zal toch niet gebeuren dat deze Leidse of deze groep ook besmet zou worden met de pest. En deze hoogleraar, die hebben gezegd, God heeft ons deze plaats gegeven en wij zullen ons werk afmaken. Het resulteerde in het feit dat de Bijbel in 29 juli 1637 vertaald was. En dat in de vergadering van de Staten-Generaal van Nederland besloten werd dat deze vertaling, deze Bijbel, gebruikt moet worden in alle kerken en op alle scholen. De enige vertaling van de Staten-Generaal. Waarom? Omdat de Bijbel voor zowel het maatschappelijk, sociaal, maar ook het politieke leven ons enige uitgangspunt is. Zo was het nog in Nederland. Het is ons enige oriëntatiepunt, ons referentiekader, waarvanuit wij alle politieke beslissingen en alles wat in de maatschappij besloten moet worden, vanuit het denkkader van de Bijbel. Dat was Nederland. En daar mogen we deze jaren over nadenken. Maar de huidige maatschappij, de maatschappij waar wij vandaag in leven, heeft de Bijbel niet meer nodig. De Bijbel is voor hen geen oriëntatiepunt meer. De Bijbel is voor hen ook geen referentiekader meer. Het referentiekader, oriëntatiepunt, ligt in de mens zelf. Als de mens iets goed vindt, als de mens het goed voelt, dan is het goed. En de vastheid, die ligt dus niet meer in de Bijbel, maar in de mens zelf. De mens bepaalt wel wat goed en wat slecht is. En ik denk dat je hiermee te maken krijgt, misschien wel goed om dat vers even op te slaan in Genesis. In Genesis hoofdstuk 3. Daar nodigt de slang, de duivel, Eva uit om van de verboden vrucht te eten. En dan zegt de slang tegen Eva, als u kijkt in vers 5, dan zegt de slang tegen Eva, gij zult geenszins sterven, maar God weet dat ten dagen dat gij daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden, en gij als, in het Hebreeuws staat er een woord, hier staat in onze Bijbel gewoon God, in het Hebreeuws staat hier het woordje goden, en gij als goden zult zijn, kennende goed en kwaad. De mens verheft zich vandaag boven het woord van God, boven het gezag van het woord van God, heeft helemaal niets meer met het woord van God te maken. Ze zijn zichzelf tot regel geworden en de mens verheft zichzelf tot een God, kennende goed en kwaad. Ik maak zelf wel uit wat goed en kwaad is. En dat staat ook in iets verder, in vers 22 van Genesis 3. Genesis 3 vers 22. En de Heere God zeide, zie, de mens is geworden als onzer, één door kennis van goed en kwaad. De mens die zich verheven heeft tot God. En de mond van de kerk is meer dan ooit vandaag gesnoerd. Er wordt niet meer naar de kerk geluisterd. Helemaal niet. Weet je, de mensen in de wereld, de mensen die ongelovig zijn en niets met de kerk te maken hebben, die zeggen, je moet eens weten wat voor schandalen er in die kerk gebeurd zijn. En de ene kerk die rolt over de andere kerk heen. Denk jij nog dat we naar die kerk moeten luisteren? De geloofwaardigheid van de kerk van vandaag is tot een behoorlijk nulpunt gedaald. En wat dat betreft is de kerk monddood geworden hier in de maatschappij waar wij vandaag in leven. De geloofwaardigheid van de kerk. Gods woord is geen vast oriëntatiepunt meer. We krijgen steeds meer met veranderende denkbeelden te maken. Niemand weet nog meer wat de waarheid is. Niemand kan ons antwoord geven op de vragen van waar, de drie belangrijkste vragen, levensvragen van waar, waartoe en waarheen. Waar komen we vandaan, wat is de oorsprong van het leven, waartoe zijn we er en wat is het einddoel van ons leven. En in dit vacuüm, die de kerk achtergelaten heeft en waarin de mensen zichzelf tot goden verheven hebben en zichzelf tot oriëntatiepunt geworden zijn, ja, daar spelen Oosterse godsdiensten en allerlei filosofieën haarfijn op in. Er is een vacuüm ontstaan waar dit keurig in terecht komt, waarin de mens verleid wordt. Daarom, in deze studie over die veranderingen in de maatschappij, in de samenleving, is het heel goed dat we ons gaan oriënteren op het licht van de Bijbel. Wat vertelt de Bijbel ons over de schepping? Wat vertelt de Bijbel ons over ons lichaam, onze zorg voor elkaar? Wat vertelt de Bijbel over huwelijk en seksualiteit? Nou, laat ik duidelijk zijn. De Bijbel wordt genoemd het woord van God. En als u met mij kijkt in 1 Petrus 1, in 1 Petrus 1 vers 25. Misschien wel goed om iets eerder te beginnen, bij vers 22. 1 Petrus 1 vers 22. 1 Petrus 1 vers 22, daar staat. Net voor het boek Openbaring, hè? Nu gij uw zielen door gehoorzaamheid aan de waarheid gereinigd hebt, tot ongeveinsde broederliefde, heb dan elkander van harte en bestendig lief, als wedergeborenen, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en blijvende woord van God. Want alle vlees is als gras, en al zijn heerlijkheid als een bloem in het gras. Het gras verdort, de bloem valt af, en dan komt het, maar het woord des Heren blijft in der eeuwigheid. Het woord van God is onveranderlijk. Het is het enige vaste oriëntatiepunt wat God ons in deze wereld gegeven heeft. Het woord van God. Toen de Heer Jezus leefde op aarde, toen heeft hij over het woord van God gezegd, er zal geen titel of jota, geen schrijftekentje veranderen. Maar het woord is eeuwig. Het is het eeuwige en blijvende woord van God. En dat kunnen we in de psalmen zo regelmatig terugvinden, waar staat: voor eeuwig, o Heere, houd uw woord stand. Voor altijd. En ik ben zo dankbaar, mensen, beste mensen, broeders en zusters, dat dit woord van God is voor mij de vastheid in mijn leven. Dit is voor mij een fundament waar je op kunt staan. En wat onveranderlijk is. Dat heeft de Heer Jezus ook gezegd, hè? De Heer Jezus heeft het woord van God vergeleken met een rots waarop je je leven bouwt. Je kunt ook op zand je leven bouwen. En dat is zo weer weg. Maar het woord van God, als je daar op je geloof je leven bouwt, dan houdt het echt stand. Het tweede, wat heel belangrijk is, zo aan het begin van deze studie, het woord is onveranderlijk, maar God zelf ook. God is ook onveranderlijk. Net voor de Petrusbrief heb je de Jacobusbrief. En in Jacobus 1 vers 17, daar staat... Jacobus 1 vers 17. Misschien vers 16 te beginnen. Daar staat: dwaalt niet, mijn geliefde broeders. Iedere gave die goed en elk geschenk dat volmaakt is, daalt van boven neder van de Vader der lichten. En dan staat er: bij wie geen verandering is of zweem van ommekeer. Dat is ook saai. God blijft altijd dezelfde. Zou dat nou wel zo zijn? Is er bij God niet een soort voortschrijdend inzicht? Zoals wij ook als mensen een bepaalde ontwikkeling meemaken? Is het niet zo dat God zich ook mee ontwikkelt met ons? En dat hij zich ook een beetje aanpast aan onze samenleving? Of is God altijd dezelfde? Een voorbeeld wat ik in de hele Nashville toestanden die we gehad hebben vorige week, en het zullen nog een beetje door, hoorde ik op een gegeven moment bij Nieuwsuur advocaat Knoops met zijn vrouw. En zijn vrouw die zei in de Bijbel, in Leviticus staat, als het dan over mannen gaat van hetzelfde geslacht die met elkaar seksuele gemeenschap hebben, of vrouwen van hetzelfde geslacht die met elkaar seksuele gemeenschap hebben, dan staat er in Leviticus letterlijk dat God zegt: het is een gruwel in de ogen van God. Het is een gruwel. En dat zei deze vrouw van advocaat Knoops. Maar toen zei ze ook direct erachter: maar ja, er staat ook van in de Bijbel, als iemand overspel pleegt, dan moet je iemand stenigen. Dat doen we toch ook niet? Dus ja, dat moeten we niet zo helemaal letterlijk nemen. Toen dacht ik, dan gaan ze twee dingen door elkaar heen. Als God zegt: het is voor mij een gruwel, dan gaat het over de identiteit. Hoe God erover denkt. En als het gaat over mensen die gestenigd worden, dat gaat over God handelen. Nou weet ik dat in het Nieuwe Testament God handelen heel anders is dan in het Oude Testament. En dat we in het Nieuwe Testament onder Gods genade terechtgekomen zijn. Maar betekent dat God er nu anders over denkt? Denkt u nou werkelijk dat als God in Leviticus 23 zegt, Leviticus zegt: het is voor mij een gruwel, dat God vandaag zegt: ja, dat dacht ik toen, maar nu niet meer hoor. Nee, natuurlijk niet. God blijft dezelfde. En als wij op de een of andere manier het God in de schoenen willen schuiven, dat God er nu wat anders zou, natuurlijk, er zit een heel ander hoofdstuk ook aan. Ik heb dat ook in dit blad, het zoeklicht, geschreven, dat het meer dan ooit belangrijk is om aan deze mensen die met hun identiteit worstelen de ruimte te geven in de gemeente, in je pastoraat. Zeker, ontzettend belangrijk. En ze niet zomaar afschrijven, zeker. Dit nummer dat was inderdaad al eerder uitgekomen dan die Nashville-verklaring. Maar we moeten echt niet denken dat als God in Leviticus een uitspraak doet, dat God vandaag zou zeggen, ja, dat heb ik toen gezegd, maar daar denk ik nu anders over. Dat willen we wel graag, maar dat is niet zo. God is en blijft altijd dezelfde. En zijn gedachten over seksualiteit, over huwelijk, over het ontstaan van de aarde, over het menselijk leven, die hoeven niet aangepast te worden aan de huidige wetenschap of de huidige maatschappij. De Bijbel moeten we niet aanpassen aan ons gedrag, maar ons gedrag moeten we aanpassen aan de Bijbel. Daar gaat het om. Wij willen zo graag die Bijbel aanpassen. Gewoon toepasbaar maken, inpasbaar maken voor ons leven. Maar zo werkt het niet. Want het woord van God, dat blijft hetzelfde. En Gods gedachten, die blijven hetzelfde. En wij dienen ons leven aan te passen. Wij dienen ons te bekeren. Wij dienen, als het nodig is, een paar stappen terug te gaan. En ons leven in overeenstemming te brengen met dat wat er in de Bijbel staat. En weet je, dat is een enorme uitdaging voor u en voor de gemeente van Jezus Christus. Dat is een hele uitdaging. En u zult gaan ontdekken dat als je het woord van God vasthoudt als enige oriëntatiepunt, in alles doen en laten, dan kom je in de tijd vlak voor de wederkomst van Christus heel erg alleen te staan. Je wordt eenzaam. En je wordt misschien met de nek aangekeken. Maar misschien is dat wel de roeping van ons als christenen. Vlak voor de komst van Christus. Het is niet anders. Het is niet anders. Het is niet zomaar dat de Heer Jezus heeft gezegd, als ik terugkom, zal ik dan nog het geloof vinden. Zal ik dan nog het geloof vinden? En wat dat betreft heeft me dat zeer verbaasd, dat de houding van de kerken in die hele discussie soms zo laf is, of zo vrijblijvend. En dan denk ik wel eens van, mensen, steek je nek daar nou eens een keertje uit. Durf het eens te zeggen op een liefdevolle manier. Als we kijken in de tijd, wat de Bijbel schrijft over de tijd waarin we leven en hoe de mensen dan zullen zijn, wil ik met u een opsomming opslaan uit de Bijbel in 2 Timotheus, waarin je kunt zien hoe de mensen veranderen. In 2 Timotheus, hoofdstuk 3, vers 1 tot en met 4. En ik zal proberen dat de kenmerken van de mensen vlak voor de komst van Christus, zal ik proberen wat eigentijds te noemen. Er staat in 2 Timotheus 3 vers 1, weet wel dat er in de laatste dagen zware tijden zullen komen, want de mensen zullen... En dan komt er een hele opsomming. Zelfzuchtig. Geldgierig. Trots. Arrogant. Kwaadsprekend. Aan hun ouders ongehoorzaam. Ondankbaar. Onheilig. Liefdeloos. Trouweloos. Lasterend. Onmatig, onhandelbaar, afkerig van het goede, verraderlijk, roekeloos, opgeblazen, meer liefde voor genot dan voor God. Dat zijn de kenmerken van de mens die het oriëntatiepunt van het woord van God loslaat, de mens in de tijd vlak voor de komst van de Heer Jezus. En als u meegeteld hebt, dan heeft u waarschijnlijk ontdekt dat hier 18 kenmerken genoemd worden. 18 kenmerken. Misschien toevallig. We hebben de vorige keer met elkaar een Bijbelstudie gehad over de geest van de antichrist die deze wereld voorbereidt voor de komst van de antichrist. En 18 is wel 3 keer 6, hè? 3 keer 6. En je zou kunnen zeggen, ja, de geest van de antichrist verandert de mensheid zo dat het inderdaad hieraan gelijk geworden is. Als je deze kenmerken, eigenschappen van de mens vlak voor de komst van Christus leest, dan denk je wel eens van, het is heel herkenbaar hoe mensen vandaag zijn. Zo, soms zo roekeloos, zo onmatig, zo ondankbaar. En soms zo opgeblazen, je hoeft maar een speld in te prikken of de hele boel knapt uit elkaar, hè? Zo, hoe is het mogelijk dat inderdaad deze kenmerken van de mensheid zo naar boven komen? Nou, vanuit deze inleiding is het goed om met elkaar eens na te denken, maar waar ligt nu de waarde van de mens? Hoe waardevol is een mens? Johannes de Heer, die heeft een tijd, ja, in het blad, toen hij schreef, is iets geschreven over de waarde van de mens. Hij schreef, en dat heeft ook pas in het zoeklicht gestaan, het menselijk lichaam bestaat voor 70% uit water. Het menselijk lichaam bestaat ook uit vet. En al het vet van het lichaam, daar zou je 7 stukken zeep van kunnen maken. Er zit wat suiker in het menselijk lichaam. Er zit wat fosfor in, waar je een paar doosjes lucifers mee zou kunnen maken. Er zit wat kalk in het menselijk lichaam, waar je een klein plafonnetje mee kunt witten. Er zit magnesium in. Potas zit erin. En wat ijzer, waar je al met al 1 spijkertje van zou kunnen maken. Dat zijn de mineralen van het menselijk lichaam. Al met al opgeteld een paar euro. Dat is de waarde van de mens. Ja, toch? Of is de mens waardevoller? Wat bepaalt de waarde van de mens? Er is geen enkele levensfilosofie, geen enkele wereldreligie die de mens de waarde geeft zoals de Bijbel de waarde geeft aan de mens. De mens komt alleen tot zijn recht in het licht van de Bijbel en in relatie met God, de God van de Bijbel. De mens wordt pas echt mens dicht bij God. Ik zeg altijd, en ik hoop dat je deze onthoudt, hoe verder de mens bij God vandaan komt te staan, hoe onmenselijker een mens wordt. Kun je het onthouden? Hoe verder de mens bij God vandaan komt te staan, hoe onmenselijker een mens wordt. Je ziet het wel in landen waar lange tijd het communisme geheerst heeft, of in landen waar het christendom er niet geweest is en andere godsdiensten daar de samenleving beheerst hebben. Dan zie je dat in deze landen heel andere normen en waarden zijn als landen waar het christendom zijn invloed gehad heeft. En met name normen en waarden ten opzichte van het menselijk leven. Dat zie je gewoon heel duidelijk om je heen. Daarom is het belangrijk, wat kun je in de Bijbel vinden waarin de waarde van de mens heel duidelijk naar voren komt. En misschien is het goed om daar een psalm over te lezen. In Psalm 8, Psalm 8, want daar wordt de vraag gesteld, wat is de mens? Wie is de mens nou eigenlijk en hoe waardevol is de mens? Psalm 8, vers 4 tot en met 7. Daar staat in Psalm 8: aanschouw ik uw hemel, het werk van uw vingers, de maan, de sterren die gij bereid hebt. Wat is de mens dat gij zijne gedenkt? En het mensenkind dat gij naar hem omziet? Toch hebt gij hem bijna goddelijk gemaakt, hem met heerlijkheid en luister gekroond. Gij doet hem heersen over de werken uwer handen. Alles hebt gij onder zijn voeten gelegd. Wat mooi, hè? Daarin ligt de waarde van de mens. Drie redenen. Drie redenen die hier opgesomd worden. 1. Gij hebt hem bijna goddelijk gemaakt. Dat is de eerste. Dat is de eerste reden waar de waarde van de mens naar boven komt. Ten tweede, gij hebt hem met eer en luister gekroond. Dat is de tweede. En het derde is, gij doet hem heersen over de werken van uw handen. Drie kernwoorden. God heeft ons gemaakt. En we zullen gaan zien, als hij dat loslaat, dan wordt de mens waardeloos. God heeft ons gemaakt. Weet je, wie je ook bent, of je hier nou al 20 jaar komt, of je bent voor de eerste keer hier, vanavond wil ik je heel duidelijk zeggen, God is de bron van het leven. En je bent hier op aarde omdat God dat wilde. God heeft jou gewild. En of je dat aanvaardt of niet, God is de oorsprong van jouw leven. Je bent gemaakt. Je bent door God gekroond. En je bent door God geroepen om een bepaalde taak te vervullen. Hij is de maker van ons leven. We zijn niet zomaar toevallig ontstaan. We zijn zelfs gemaakt naar zijn gelijkenis. We zullen er straks iets meer over horen wat dat betekent. Hij heeft ons een vermogen gegeven om te spreken, gedachten te formuleren, emoties te hebben, een wil te hebben. Net zoals als God zelf. Het unieke van de mens vind ik altijd. Er staat in Genesis, en God schiep de mens naar zijn beeld. En weet je wat je in hetzelfde vers kunt vinden? En God sprak tot de mens. Hij heeft de mens eigenschappen gegeven, waardoor er een relatie kan zijn tussen God en de mens. We lezen nergens in de Bijbel dat hij de zoogdieren schiep en met de zoogdieren in gesprek raakte. Dat u en ik anders zijn dan dieren, dat bewijst het feit dat u allemaal kleren aan hebt hier. U heeft u gekleed. Waarom doet u dat? Waarom kleden wij ons als mensen? Geen enkel zoogdier kleedt zich. Maar wij ineens wel. Zou dat zo geëvalueerd zijn? Hoe kan dat evolueren? Waarom kleden wij? Waarom heeft de mens last van schaamte? Hebben dieren daar last van? U begrijpt het wel, hè? Dat heel anders is. God heeft ons anders gemaakt. Heel anders. En we zijn niet zomaar voortgekomen uit een aap. We moeten weten hoe ongegeneerd een aap erbij kan zitten. Hij heeft totaal geen schaamtegevoel. Maar een mens wel. Nou, u begrijpt wel. God heeft ons eigenschappen gegeven, waardoor het mogelijk is om met hem contact te hebben. En als we dit loslaten, als we loslaten dat God ons gemaakt heeft, dan heeft de mens inderdaad ook niet veel waarde meer dan een paar euro. En dat zien we, hoe er nog steeds kindslaven zijn en vrouwen in slavernij zijn, in landen waar niet met God rekening gehouden worden. En ja, ik kan u vertellen, als wij al in Nederland massaal God loslaten, de schepper van de mens loslaten, het klinkt misschien heel gek wat ik nu zo zeg, dan ligt de slavernij om de hoek. En slavernij, dat kan ook moderne slavernij zijn. Moderne slavernij ligt dan zo om de hoek, omdat de waarde van de mens niet meer telt. En daar zullen we straks wat meer over gaan nadenken. We zullen straks met elkaar die drie thema's heel kort bespreken. God heeft ons gemaakt, God heeft ons gekroond en God heeft ons geroepen.